Zullen we samen gaan bidden voordat we de Bijbel open doen en gaan luisteren naar het woord van God. Heer, wat is het heerlijk dat we op deze morgen en op zoveel andere momenten ook in de week, maar in het bijzonder op deze morgen als we als gemeente samenkomen, onze blik op u mogen richten, ons werk even mogen laten liggen, de beslommeringen van het leven wat mogen laten rusten en onze armen naar u uitstrekken en ons verheugen in u, de God van ons heil. De vreugde van de Heere is onze kracht. En we danken u, Heere, dat we u vanmorgen al op zoveel manieren en met zoveel verschillende liederen mochten prijzen. Ook samen met onze kinderen, als we die hebben. En we zijn u daar zo dankbaar voor. We hebben dat niet verdiend. Het is genade, Heere God. En we komen aan het begin van deze woordverkondiging ook naar u om te bidden of u ons wil verzadigen met uw woord. Verzadig ons met uw goede tierenheid. Dan zullen we juichen en verblijd zijn al onze dagen. Leid mij in het spreken. Heere, ik ben zwak, maar u kunt door een zwakke boodschapper uw krachtige woord bevestigen. Help ons bij het luisteren. We zitten hier allemaal met ons eigen levensverhaal. En toch bidden we dat u het bij elkaar brengt vanmorgen en dat u uzelf zal verhogen en verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, u mag alvast bladeren naar Efeze hoofdstuk 5. Goedemorgen trouwens, fijn hier te zijn, elkaar weer te zien. U mag bladeren naar hoofdstuk 5 van Efeze en ook alvast naar Openbaringen hoofdstuk 21. Dat zijn de gedeeltes die we vanmorgen lezen. En voordat we dat doen wil ik graag twee opmerkingen maken. De eerste is ook een beetje voor de kinderen en voor de jongeren die er zijn. Misschien heb je wel eens iemand ontmoet die bezig was iets heel erg moois te maken. Een kunstwerk of een miniatuur van iets. Ik kan me herinneren dat ik, toen ik nog bij mijn ouders woonde, dat mijn ouders een vriend hadden die in een garage bezig was een zeilschip te bouwen. En mijn ouders vertelden me dat hij daar al jaren aan bezig was. En tot op een gegeven dag gingen we daar op visite. En toen zei hij, die staat daar in mijn garage. En ik vroeg, zou ik hem een keer mogen zien? Toen zei hij, ja, loop maar met me mee. Maar hij zei, hij is eigenlijk nog niet af. Maar je mag er vast wel een kijkje nemen. En ik kan me herinneren dat ik in die garage kwam. En daar stond, nou, ongeveer zo groot als een auto, zeg maar, stond daar een soort zeilboot. Hij was eigenlijk, het was een miniatuur van een veel groter schip. En hij had daar jaren aan gebouwd, tot in detail. En daar lag een soort doek overheen. En ik kan me herinneren dat hij tegen mij zei, ik haal even het doek eraf en dan kun je even kijken. Hij deed licht aan in die garage. En hij deed dat doek weg. En toen ineens zag ik daar die boot die nog niet helemaal af was. En ik zag in één ogenblik, al had en heb ik geen verstand van boten, daar zit heel veel werk in. Wat een prachtig kunstwerk. Nou, weet je wat we vanmorgen eigenlijk doen? Is vanmorgen laat God als het ware iets zien van wat er in de toekomst gaat komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En op een bepaalde manier ligt daar nog een doek over, want we kunnen dat niet goed begrijpen. Maar wat God vanmorgen eigenlijk zegt door het Bijbelgedeelte wat we gaan overdenken, kom maar dichterbij en kijk maar even onder het doek hoe het gaat zijn. Hoe ik het straks ga maken. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Zo zou je een beetje naar deze boodschap van vanmorgen kunnen luisteren. Het tweede is, dat is moeilijk voor ons. Onder het doek kijken. Het is moeilijk voor ons als mensen van nu en mensen van deze dag. En mensen die druk zijn met van alles en nog wat. Is het zo moeilijk om even onder dat doek te komen en de rust te vinden om waar gaat het allemaal heen met deze schepping? We zijn zo mensen van de dag. Soms zo gejaagd, zo onrustig. Levend in een wereld die ons vertelt Wat je ziet, dat is het. 80 jaar, als je geluk hebt, 90 jaar. Maar dat is het dan ook. Huisje, boompje, beestje, doe je best. Vind er geluk in. En wij als christenen, we moeten onze uiterste best doen. En we hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om onszelf te vertellen, wat ik zie is niet alles. Er is veel meer. En er gaat nog veel meer komen. Je bent onderdeel van een groter plan. Je kan bijna de leugen geloven. We doen ons best, ook vanmorgen hier in de CGA, we doen ons best om God te dienen. We zingen onze liederen, we luisteren naar de preek en we gaan straks naar huis en we doen ons best om in ons gezinsleven, om de Heer te dienen. En dan op een gegeven moment, is het dan. Maar weet je, dat is maar zo'n deel van een veel groter plan. God is eeuwen geleden in de eeuwigheid iets begonnen en God gaat straks in de eeuwigheid alles afmaken. En het is duizelingwekkend als je vanmorgen even onder het doek kijkt en denkt, oh ja, mijn leven is niet 60, 70 jaar mijn best doen en hopen dat het straks goed genoeg is, maar ik ben onderdeel van een onwankelbaar koninkrijk dat zeker gaat komen. Laten we samen lezen, Efeze hoofdstuk 5. Drie versen, 25 tot 27 en dan gaan we naar Openbaring 21. We vallen daarin een stuk over het huwelijk. Ik laat dat nu helemaal liggen. Ik lees vers 25 en 27. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is in het verleden. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, 2000 jaar geleden. Vers 26. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dat is het heden. Hij is bezig zijn gemeente te heiligen en te reinigen. Vers 27. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Dat is de toekomst. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Vers 27 is de samenvatting van wat we vanmorgen overdenken. De toekomst dat de gemeente heilig en smetteloos voor de Heer Jezus staat. Openbaring 21. Vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg, in de geest, op een grote en hoge berg, en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij de poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven. Namen van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Ik lees verder in vers 21. Ik zag geen tempel en de 12 poorten, vers 21, excuus. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. De koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En ik lees nog vers 3 van hoofdstuk 22. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Tot zover. Vandaag ronden we een serie af over geestelijke gaven. We hebben verschillende aspecten van geestelijke gaven overdacht. En we zijn eigenlijk vooral ingezoomd op wat zijn er aan gaven, wat is de context van de gaven, de gemeente, wat is het doel van de gaven, welke gaven beschrijft het Nieuwe Testament, hoe kun je je gaven ontdekken, inzetten en beheren. En de laatste avond hebben we wat meer nagedacht ook over enkele specifieke gaven. Je zou kunnen zeggen, we hebben heel erg ingezoomd op hoe wordt de gemeente nu vandaag opgebouwd, hoe groeit de gemeente. Wat we vanmorgen doen is, we zoomen uit. Het is als een camera. We zoomen eigenlijk terug. En we kijken, we verplaatsen de lens en we kijken naar de toekomst en we zoomen daar weer in. Hoe ziet de voltooiing van de gemeente eruit? De voltooiing van de gemeente. En ik wil met jullie een paar vragen beantwoorden. De eerste vraag is, waarom is het belangrijk om naar de toekomst van de gemeente te kijken? Waarom is dat belangrijk? Waarom doen we dat? Bij het afsluiten van deze serie, waarom maken we ineens een grote sprong de toekomst in om te kijken naar die laatste fase uit Openbaring 21? Nou, ik wil je een aantal redenen noemen. Het eerste is, het is heel erg bijbels om naar de toekomst van de gemeente te kijken. Als je het Nieuwe Testament leest, en trouwens ook het Oude Testament, maar ik noem nu even het Nieuwe Testament, daar zie je dat de apostelen voortdurend verwijzen naar dat wat nog komen gaat. Alsof ze willen zeggen, wat je nu ziet en waar je nu mee bezig bent, ook met je geestelijke gaven, dat is nog niet het eindpunt. Er komt nog iets veel heerlijkers, iets veel groters. Dat is bijbels. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. 2 Korinthe 4, vers 18. En Paulus zegt, in dat beroemde hoofdstuk wat wij ook overdacht hebben, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, maar als het volmaakte gekomen zal zijn. Wat is het volmaakte? Dat is de toekomst. Als de gemeente voltooid is, dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Paulus zegt eigenlijk, dat is veel beter dan nu. De tweede reden waarom het goed is om naar de toekomst te kijken is, dat werkt voor de gemeente en voor jou en mij als individuele gelovigen motiverend. Het helpt ons om een toegewijd en heilig leven te leiden. Om voorbereid te zijn op zijn komst. Als deze dingen dus allemaal vergaan, schrijft Petrus, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. Als je een bruiloft hebt en je weet dat die morgen is en je verlangt daarnaar, dan ga je ook voorbereiden. Ten derde, de derde reden waarom het goed is om naar de toekomst van de gemeente te kijken, is dat dat ontzettend hoopgevend is. Waarom? Nou, even eerlijk. Het is fantastisch dat we vanmorgen zo samen kunnen zijn. Het is fantastisch dat u en ik onderdeel kunnen zijn van een lokale gemeente. Het is prachtig dat je als een steen bent ingevoegd in het huis van God. Als je vanmorgen beleidt de Heer Jezus te kennen. Of je nu 17 bent of 77. Het is geweldig dat je deelt in geestelijke zegeningen. En misschien heb je vanmorgen wel in je binnenkamer gezegd, Heren, ik dank u dat ik onderdeel ben van de gemeente. We zijn met elkaar een nieuwe schepping. Halleluja. Maar draai je wat langer mee in de gemeente, dan ontken je niet wat ik net zei, maar zie je ook dat er een andere kant is. Welke kant? Wat bedoel je te zeggen? Nou, dat het in de gemeente, in deze fase, in het koninkrijk van God in deze fase ook nog ten dele is. Er is, ondanks onze vreugde en onze heerlijke positie in Christus, zuchten we soms ook nog. Er is nog onvolkomenheid, zonde, onvolmaaktheid, verdriet, gemeentewerk. Vanmorgen zitten we niet in de mineur hoor, wees niet bang. Maar gemeentewerk is soms ook wel teleurstellend. Het is soms ook hard werken. Het is soms ook strijden. Het is ook mensen met een zondig hart die je bij elkaar brengt. En daar ontvlamt soms ook iets. Waarom zitten jullie me allemaal zo raar aan te kijken? Herkennen jullie dat niet? Of? Ja, toch? Kijk je dan naar de toekomst? Naar de voltooide gemeente, zal ik het maar even noemen, de volmaakte gemeente? Dan kan je hoop vatten. Je staat met één been in het nu, dat houdt je realistisch. En je staat met één been, sta je al in het straks. Dat houdt je optimistisch. De toekomst. Paulus zegt, ook wij zelf zuchten. In de verwachting, ja wat verwacht je eigenlijk Paulus? Nou, van dat wat komen gaat. De aanneming tot kinderen. Hij bedoelt dat ons lichaam verlost zal worden. Dat ik kom in een volmaakte staat. Even een vraagje tussendoor voordat ik naar mijn tweede punt ga. Verlang jij daar ook naar? We gaan het hebben over de gemeente die straks volmaakt zal zijn. Heb je daar zin in? Herken je iets van die gebrokenheid? Misschien niet per se in de gemeente, maar misschien vooral in je persoonlijk leven. Of op je werk. Of in je gezondheid. Of in de familie. En dat je soms voor de spiegel staat. Of samen met iemand op de bank zit. En dat je zegt, zonder dat je negatief bent. Hier beneden is het niet. Nog niet. Nog niet. Wij maken een grote stap. Waarom is het belangrijk om over de toekomst van de gemeente na te denken? Ik zei, het is bijbels, het is motiverend en het geeft ontzettend veel hoop. Tweede vraag. Wat staat er dan op Gods programma als het gaat om de toekomst van de gemeente? Denk met me mee. En daarmee komen we bij Openbaring 21. De Bijbel spreekt daar op heel veel manieren over. En ook op heel veel plaatsen. Om maar eens één ding te noemen. Handelingen 3 vers 21, waar de apostel Petrus spreekt dat het aangaat, dat het beweegt naar het herstel van alle dingen. Dat is een belangrijk begrip. Het herstel van alle dingen. Iets is bezig hersteld te worden. Christus, de Heer Jezus die zijn leven gaf, zal de prijs krijgen die hij verdiend heeft. Veel volken als zijn erfdeel. En Paulus zegt in de Efezebrief, in de bedeling van de volheid van de tijden zal God in Christus alles bijeenbrengen. Misschien zeg je, hoe ziet dat er dan precies uit? Ik vind het boek Openbaring wel een beetje een lastig boek. Ik zal je wat verklappen. Ik ook. Ik heb me de achterliggende tijd weer een beetje in verdiept. Maar er zijn niet meer varianten van schriftuitleg dan van het boek Openbaring, zou je bijna kunnen zeggen. Toch denk ik dat je, als je de hoofdstukken voor hoofdstuk 21 leest, wel een bepaalde rode draad kan zien. En ik haast me erbij om te zeggen dat godvrezende bijbeluitleggers daar soms ook verschillend over denken. Ik zet het even een beetje op een rijtje, om een beetje wel het plaatje te zien, waar beweegt het heen, om dan vervolgens in te zoomen op die allerlaatste fase, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Openbaring 21. Het Nieuwe Testament zegt, en dat is eigenlijk profetisch in het Oude Testament al voorspeld, dat het evangelie zich over de wereld zal gaan verspreiden. Wij leven 20 eeuwen na de uitstorting van de Heilige Geest en dat is bewaarheid. Het evangelie heeft zich als een rode vlek over de wereld verspreid en er zijn nog onbereikte gebieden en stammen. Het is goed om daarover na te denken en voor te bidden. Er zijn nog gebieden waar geen Bijbel in een eigen taal voorhanden is. Maar zeker in de laatste eeuwen heeft het evangelie zich verspreid. Met andere woorden, de gemeente van Christus groeit. Kijk je wereldwijd naar het christendom, dan zie je dat er heel veel christenen zijn bijgekomen in de achterliggende eeuwen. Misschien niet zozeer in Europa, maar wel in andere werelddelen. Maar toch zegt de Bijbel, en dat is goed om te noemen, dat er in de laatste dagen, en dat is die laatste fase voor de wederkomst van Christus, zware tijden zullen aanbreken. Dus het evangelie groeit, de gemeente van God groeit, het koninkrijk van God groeit, maar de gemeente moet tegelijkertijd door verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En in de ontknoping van de tijden, zeg maar op het einde, in de slotfase van deze periode, zal er een antichrist komen en hij zal zich met name tegen het volk Israël richten. Je leest daar onder andere in 2 Thessalonicenzen 2 van. Een zware periode. Een soort dieptepunt. Waarbij Gods plan helemaal in duigen lijkt te vallen. Maar op dat dieptepunt verschijnt, Openbaring 19 vers 11, plotseling Jezus uit de hemel. En hij grijpt het beest en de valse profeet en zij worden geworpen in de poel van vuur. Het zal een geweldig moment zijn. En dan vervolgt Openbaring 20 dat er een periode zal komen van 1000 jaar. Sommigen nemen dat figuurlijk, anderen nemen dat letterlijk. Ik vind dat laatste, vind ik daar veel voor te zeggen, maar ik zal er geen ruzie over maken. Een vrederijk, mijn zin is nu nog niet sprake van is, maar dat zal komen waar de gelovigen die al gestorven zijn, die zullen opstaan en de bestaande gelovigen die zullen veranderd worden en ze zullen met Christus regeren. De Bijbel zegt 1000 jaar. Een Christus regering op aarde en dat is met name een bloeitijd voor het volk Israël. Dat na een moeilijke periode collectief de Heer Jezus als Messias zal erkennen, dan zal heel Israël zalig worden. Romeinen 11 vers 25, 26. En heel veel beloften uit het Oude Testament zullen in die periode van het koninkrijk, van dat Messiaanse rijk, in vervulling gaan. Zowel onder de mensenwereld, er zal vrede zijn, want de duivel is voor 1000 jaar gebonden, zegt Openbaring 20, als ook in de dierenrijk. Koe en berin zullen samen weiden. Dat gebeurt nu nog niet volgens mij. Jeruzalem zal het centrum van de aarde zijn. God zal als het ware met zijn volk Israël pronken. En ze zullen wonen in het land dat aan Abraham beloofd is. Ik denk dat je daar nu eigenlijk de perikelen, de voorbereidingen al van ziet. Maar aan het eind van die 1000 jaar zal de duivel nog een kort moment worden losgelaten. Openbaring 20 vers 7 tot 10. En hij zal de volkeren die niet tot geloof in Christus gekomen zijn, ook niet tijdens die 1000 jaar. Hij zal ze opjutten om de stad Jeruzalem te omsingelen. Maar Openbaring 20 eindigt dan met vuur van God uit de hemel. En de duivel zal geworpen worden in de poel van vuur. Een beslissende slag. En aansluitend, dat is het laatste stukje van Openbaring 20, vindt daar het laatste oordeel plaats. De laatste stap in de tijd. Een gewichtig moment. De duivel, het beest en de valse profeet zijn al in de poel van vuur. Maar dan volgen de ongelovigen die volhard hebben in ongeloof. En zij worden verwezen naar een eeuwige toestand van verlorenheid en pijniging. Dat is aangrijpend. De grote witte troon. En wat dan? Je houdt, als het ware, je adem in. Wat dan? Dan volgt een glorieus moment. Er breekt een eeuwige toekomst aan. Als een uitloper van dat vrederijk. Openbaring 21 en 22. Als ik het nu zo aan jullie vertel, krijg ik eigenlijk bijna kippenvel. Wat een moment zal dat zijn. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En wat wij vanmorgen doen is, daar gaan wij ons aan vergapen. Als je snapt wat ik bedoel. Ik zag, zegt Johannes, en ik wil je echt vragen om dichterbij te komen en te kijken onder dat doek. Ik zag, om te zien wat Johannes zag. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Dat is dat glorieuze moment. Ik heb jullie geschetst, wat staat de gemeente dan in de toekomst te gebeuren? Ik heb dat een beetje in grove lijnen gedaan. Ik wil nu een derde vraag beantwoorden. Wat leren we in hoofdstuk 21 van Openbaring over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Ik ga daar een aantal dingen van noemen uit dit hoofdstuk. En eigenlijk kijken we daarmee onder het doek. Het eerste wat ik wil zeggen is dit. Genesis 1, jongens en meiden, de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel, deze, en Openbaring 21, 22, de laatste twee, zijn eigenlijk de boekensteunen van de Bijbel. In het stuk wat nu tussen mijn twee vingers beweegt, in dit stuk vind je de zondeval in hoofdstuk 3 van Genesis, en in Openbaring 20, waar ik net wat over zei, de vernietiging van de laatste zondaar. En de aanstichter van de zonde, de duivel. En in die twee boekensteunen vind je aan het begin hoe het was in het paradijs, in de Hof van Eden. En aan het einde hoe het zal zijn. En die twee hoofdstukken, die twee boekensteunen, die houden als het ware de hele heilsgeschiedenis bij elkaar. Daarheen loopt een rode draad. En er zijn opvallend veel parallellen tussen die eerste boekensteun en die tweede boekensteun. Daarom dat begrip, het herstel van alle dingen, begrijp je? Terug naar hoe het was. God zei in Genesis 3, ik zal vijandschap zetten. Mooi hè? Die Satan en Adam en Eva stonden daar als drie schuldenaars en ze gaven elkaar de schuld, Genesis 3. En God zei, Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten. Ik ga hier werk van maken, zei God. Ik zal ervoor zorgen dat er een strijd ontbrandt, want ik laat mijn schepping niet los en mijn plannen zullen niet falen. En wij zitten er nog middenin, in die ontwikkeling van die strijd. Die strijd is nog gaande. Ben je christen, dan weet je daarvan af, toch? Je hebt een tegenstander. Maar het gaat naar een periode toe waarin God alle dingen herstelt. God heeft de strijd aangebonden en hij zal de strijd winnen. Ik zei, er zijn een aantal parallellen tussen die twee boekensteunen. Zal ik wat noemen? In de eerste boekensteun, Genesis 1 en 2, werden de hemel en de aarde geschapen. In de laatste boekensteun zie je dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. In de eerste wordt de zon geschapen. In de tweede staat er dat de zon er niet meer was. In het eerste werden de zeeën geschapen, Genesis 1 vers 10. In de laatste staat dat zee er niet meer was, hoofdstuk 21 vers 1. In hoofdstuk 3 van Genesis wordt de vloek uitgesproken. In Openbaring 22 vers 3 staat dat er geen vervloeking meer zal zijn. In Genesis 3 zegt God, jullie zullen pijn lijden. Met smart zal je kinderen baren. En Adam, jij zal al zwetend je brood moeten verdienen. In Openbaring 21 staat, er zal geen pijn, geen rouw en geen jammerklacht meer zijn. In Genesis 3 doet de dood zijn intrede. U zult de dood sterven. In Openbaring 21 staat dat er geen dood meer is. In Genesis 3 verlaat de mens het paradijs. In Openbaring 21 en 22 betreedt de mens opnieuw het paradijs. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een aantal parallellen. Tweede wat ik wil zeggen uit dit hoofdstuk. Misschien heb jij de vraag, en dat is een goede vraag, wordt dat nu een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde? Gaat alles, dit hele zonnestelsel, alles wat er is, wordt dat verbrand? Zegt Petrus dat niet, dat de elementen brandend zullen wegsmelten? En komt er dan een hele nieuwe schepping? Nou, daar wordt een beetje verschillend over gedacht, maar er zijn ook heel veel Bijbeluitleggers die zeggen nee, het is als met Noach. Er zal een verbranding plaatsvinden, er zal een reiniging plaatsvinden, maar uit die oude schepping zal er een nieuwe schepping voortkomen. Zoals uit, zeg maar, een mens een nieuwe schepping wordt, herkenbaar, maar toch ook nieuw. Zoals de Heer Jezus opstond, herkenbaar, maar toch ook een nieuw lichaam had. Ik vind dat wel mooi, die laatste uitleg. Dat weliswaar vuur zal komen, wat alles wat op de aarde is, ik weet niet precies hoe het zal gaan, zal wegteren, maar dat er uit deze schepping een nieuwe schepping zal komen. Dat God als het ware zijn oorspronkelijke schepping niet prijsgeeft. Derde. Wat voor stad is dat nu? Ik heb gelezen, zeg je, dat Johannes een stad ziet neerdalen. Maar tegelijkertijd lees ik ook in vers 8 en in vers 2 dat het een bruid is. Is het nu een stad of is het nu een bruid? Er staat zelfs in 21 vers 9 dat de engel zegt, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En dan gaat Johannes mee, wordt hij meegevoerd op een hoge berg, vers 10, en dan ziet hij de stad. Dat is een beetje moeilijk, hè? Hoe zit dat nu? Nou, ik denk dat je als eerste moet zeggen, de stad is de bruid en de bruid is de stad. Dezelfde. En tegelijkertijd kun je ook zeggen, het is een fysieke stad, ook als je ziet wat er beschreven wordt, met ook een fysiek volk, mensen die erin wonen, naties die erin en uitgaan. Dus het is ook beide waar. Ik zeg zo nog wat over die stad, maar eerst wat over die bruid. Want daarmee komen we eigenlijk wel bij de kern van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De bruid is de vrouw van het lam, zegt vers 9. Zie je dat? Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Zelf denk ik dat dit misschien wel het hart is van waar het God om te doen is. Wat zei God in Genesis 1? Ik zal mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. God is er door de eeuwen heen mee bezig om mensen te maken, een volk te scheppen. In de taal van Openbaring 21, een bruid te scheppen die past bij de bruidegom. Voor zijn zoon Jezus Christus. En hier is het moment aangebroken. Je leest dat ook al in Openbaring 19, maar hier eigenlijk nog een keer. Dat God de bruid presenteert die gereed gemaakt is, gereed geworden is voor zijn zoon Jezus Christus. Dat is een diepe gedachte. alle verlosten uit Oude en Nieuwe Testament, blank en bruin, Jood en Heiden, allen samen, Gods volk, daar zal worden aangeboden, zal worden gepresenteerd aan de Heer Jezus als zijn bruid. Er staat, ze heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven, zegt Openbaring 19, vers 8. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Ze zijn helemaal bedekt met de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. Ze zijn helemaal passend. Nu leven wij nog in een wereld waar zonde is. Ik zei er net al iets over, waar gebrokenheid is. En op een bepaalde manier is dat een soort smetje op onze kleding. We zijn Gods volk, maar we gedragen ons niet altijd als Gods volk. Maar dan, hè, blinkend. Ben je wel eens op een bruiloft geweest? De deur van het stadhuis of van de woning van de ouders van de bruid gaat open. En de bruid komt naar buiten en ze staat er in zo'n stralende witte jurk. En ze wordt als het ware gepresenteerd. Op mijn trouwdag gingen wij foto's maken op het strand. Het was een beetje, nou ja, een beetje mulzand. En de eerste 10 centimeter, de onderste 10 centimeter van de bruidsjurk van mijn vrouw waren helemaal bruin van het zand geworden. We kwamen terug bij het ouderlijk huis en ik weet dat mijn schoonmoeder, die schrok zich echt wild. En die begon met doekjes te poetsen, want dat kan helemaal niet, dat past niet. Nee, dat is ook zo, hè? Dat staat niet, een vieze plek op een witte bruidsjurk. Tussen twee haakjes, dat is nu ook zo. Als je rekent tot de bruid van Christus, moet zonder je vijand zijn. Het misstaat ons bruidskleed als wij ons met zonde bezighouden. En dat niet willen beleiden. Ons niet willen laten reinigen. Hier in Openbaring 21 is het moment aangebroken dat we volmaakt in fijn linnen, in stralend wit aan de Heer Jezus zullen worden gegeven. En weet je wat opvallend is? Dat in Openbaring 21 gesproken wordt over Joden, over het volk Israël. De stad heeft bijvoorbeeld namen van de stammen van Israël en de namen van de Joodse apostelen. En tegelijkertijd wordt er ook over naties gesproken, volkeren, heidevolkeren, die klaarblijkelijk in die eeuwige staat, in die laatste fase bij elkaar komen en samen Gods volk zijn. Wat nu in de gemeente ook al werkelijkheid is, maar dan totaal en ten volle. En dan wordt Gods grote verlangen werkelijkheid. Ik lees vers 3. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. Ik denk dat dit vers, Openbaring 21 vers 3, eigenlijk het hart van het evangelie is. Gods verlangen om bij mensen te wonen. Dat wilde hij in Genesis 1 en 2. Daar ging het mis. We zien later in de woestijn, Exodus 25, dat God zegt, bouw die tabernakel zodat ik onder jullie kan wonen. In 1 Koningen 8 wordt de tempel gebouwd. En de heerlijkheid van God daalt neer. We lezen in Johannes 1 dat de Heer Jezus mens is geworden. En dat er staat, hij heeft onder ons getabernakeld, onder ons gewoond. Jezus is onder de mensen komen wonen. We lezen in de Korinthebrief dat de gemeente nu de woning van God is. Dat de Heilige Geest in ons woont. Met andere woorden, je ziet steeds meer van Gods woning hier op aarde komen. Maar het is allemaal nog niks meer vergeleken bij dit. Het is echt nog niks vergeleken bij dit. Dat de tent van God bij de mensen is. En dat God zegt, jullie zijn mijn volk. En dat wij met z'n allen zullen zeggen, hij is onze God. Dat is het verlangen van God. Daar is het God allemaal om te doen. In 22 vers 3 staat, de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. Kan je dat voorstellen, jongens en meiden? Dat je God ziet? Misschien kijk je wel eens op een mooie dag naar de lucht. En weet je, ik kan God niet zien en in leven blijven, want God is heilig. Maar dan zullen we bij God in en uitgaan. Dat is onvoorstelbaar. Misschien zeg je, gisteren lazen we dit gedeelte bij ons thuis aan tafel. En onze jongens die zeiden, ja, maar hoe ziet dat er dan nog meer uit? Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Johannes, kan je ons er iets meer over vertellen? De manier waarop Johannes het aan ons vertelt, is vooral te zeggen wat er niet meer is. Hij heeft het telkens over niet meer. Dat is het vierde wat ik zeg over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij zegt, de zee was er niet meer, vers 1. Dat wil niet zeggen dat er op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen water is. Je ziet in hoofdstuk 22 dat er nog rivieren zijn, met helder kristalwater. Maar de zee is in de Bijbel een beeld van oordeel. Van natuurrampen en van crisis. Psalm 77 zegt, uw weg was in de zee, in diepe wateren. Dat is er niet meer. En de zee is ook, zeker in die tijd, dat schept barrières tussen mensen. Nu is het wat makkelijker met vliegtuigen, maar vroeger kwam er eens van Nederland in Amerika. Daar kwam je eigenlijk niet. Volkeren waren gescheiden. Dan zullen volkeren niet meer gescheiden zijn door grenzen en ook niet door zeeën. Er zal geen zee meer zijn. Tweede is, er zal ook geen dood, geen tranen, geen rouw, geen jammerklacht of moeite meer zijn. 21 vers 4. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik weet niet, broeders en zusters, jongens en meiden. Hoeveel badkuipen zou daar in deze wereld al vol gehuild zijn? Hoeveel zakdoeken, hoeveel badkuipen zouden er aan tranen gevloeid zijn als gevolg van de zonde en de gebrokenheid van deze schepping? En het is voor ons zo gewoon geworden. We zijn zo gewend aan de gebrokenheid. We zijn zo gewend geraakt aan de strijd die we voeren, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen wat het betekent als dat er niet meer is. Geen vermoeidheid. Geen slechte uitslagen. Geen handicaps. Geen ziekte. Geen begrafenissen. Geen afscheid. Geen faillissement. Geen burn-out. Geen corruptie. Geen geweld. Geen crisis. Zie, zegt Jezus, ik maak alle dingen nieuw. Hier wacht de schepping op. Hier schreeuwt de aarde om dat God aan alle mensen recht doet. Ik zing het regelmatig. Geen smart meer daaromhoog. God zelf wist daar de tranen droog. Is dat waar? Doet God dat zelf? Dat zingen we wel zo mooi, maar is dat zo? Vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat laat God niet aan de engelen. Hij zelf. Weet jij wat diep verdriet is? Weet jij wat het is om innerlijk verscheurd te zijn? God weet het ook. En God zegt, ik zal ze van je ogen afwissen. Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer. Ik hoop dat je er een beetje zin in krijgt. Er is geen tempel meer. Hoofdstuk 21 vers 22. Geen tussenpersoon meer. We hebben directe toegang tot God. Er is overal aanbidding. Want God zal alles en in alle zijn. Er is geen zon of maan meer. Hoewel, dat staat er niet. Er staat, die zijn niet meer nodig. Misschien zijn ze er wel. Maar het licht komt bij God vandaan. Want God zelf is het licht. Als je wil weten wat dat is, moet je dat aan Mozes vragen. Hij keek in het licht. En hij werd er zelf ook door veranderd. Hij reflecteerde Gods licht een aantal dagen, een aantal weken in zijn leven. En Johannes zegt ook, er zal geen vervloeking meer zijn. Geen spoor van zonde meer. Of gevolg van de zonde. Geen verdeeldheid, geen conflicten, geen jaloezie. Geen bitterheid. De strijd is ten einde. Het is ook een fysieke stad. Ik heb dat nu niet gelezen, maar Openbaring 21, vooral het stukje vanaf vers 12, geeft ook een beschrijving van een fysieke stad. Dat is de stad waar Abraham al naar verlangde. En er staat dat het sieraad van die stad de heerlijkheid van God is. De stad heeft fundamenten, 12, en op ieder fundament staat de naam van een apostel. En ze hebben allemaal edelstenen, van jaspis tot amethyst. Je vindt dat bijvoorbeeld in de verzen 19 en 20. De straten zijn van goud. En er zijn 12 poorten. Die zijn als een parel. Een parel met een opening erin. 3 noord, 3 zuid, 3 west, 3 oost. En die poorten worden nooit gesloten. Want er is geen nacht meer. Het is altijd open, in en uit. Er is geen gevaar meer. En er staat, de naties zullen erin gaan en eruit gaan. Er is dus ook verkeer rondom die stad. En die zullen daar in die stad hun eer brengen. Zoals de koningin van Sheba ooit deed bij Salomo. Hoe groot is die stad? Zegt iemand. Hebben we daar een beetje ruimte? Ja, Johannes zegt, het is... Hoe groot? 12.000 stadien. Dat is omgerekend 2200 kilometer. Breed, lang en hoog. Dus het is een kubus. Als je dat berekent, is dat van Amsterdam naar Moskou in de breedte. En ook in de lengte en vervolgens ook in de hoogte. Plaats voor miljarden mensen. Voor wie zijn deze dingen? Dat is wel een belangrijke vraag. Vers 7 zegt, wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Ik wil daar vanmorgen niet te veel over zeggen, maar wel één ding. We kunnen natuurlijk gefascineerd naar die stad kijken en daarnaar verlangen. Maar ik wil je ook echt vragen, ben je er gereed voor? Want er zijn ook mensen die er niet komen. Vers 8. Lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, etc. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Je hebt twee groepen mensen. Zij die overwinnen, dat betekent, vers 7, degene die door de Heere Jezus overwonnen zijn, die hun zonde hebben beleden en Jezus Christus hebben aanvaard als hun redder, en hem zijn gaan dienen, hem zijn gaan gehoorzamen in hun leven, die discipelen van Jezus geworden zijn, die heb je, die zullen alles beërven, zegt de apostel. Maar degene die door zonde overwonnen wordt, andersom dus, degene die niet komt tot bekering en niet komt tot belijdenis en niet komt tot Christus, maar uiteindelijk de zonde op de troon van zijn hart laat, voor die is het niet. Het is niet voor de besten en de meest getalenteerden uit de gemeente. Het is niet voor degene die het langste heeft geleefd of de meeste discipelen heeft gemaakt. Daar is het niet per se voor. Het is voor degene die op het Lam gehoopt hebben. Die hun vertrouwen gesteld hebben op het Lam Jezus Christus. Die zoals de priester zijn handen legde op het offerlam. En daar eigenlijk met zijn hele gewicht op ging leunen. Bij al die offers, weet je wel. Met andere woorden, mijn hele zondepak. Al mijn hebben en houden. Ik rust op het lam. Op het Godslam rust mijn ziel. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer Jezus. Voor die is het. En dat is ook het enige. Want wie dat doet, wordt ook een discipel van de Heer Jezus. Gaat hem volgen. Ben je tevreden met het lam, dan ben je welkom in de stad. Maar ga je aan het lam vrij, dan gaat de stad aan jou voorbij. De stad met paarlenpoorten, waar je misschien zo heerlijk van gezongen hebt. Zorg dat het in orde is tussen jou en God. Ik sluit af met mijn laatste vraag. Heel kort. Misschien zeg je, je hebt vanmorgen wat gezegd over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En ik ben me bewust, daar is toch natuurlijk nog veel meer over te zeggen. En er zijn ook anderen die dat denk ik veel beter kunnen. Ik heb maar mijn best gedaan om dit hoofdstuk aan jullie uit te leggen. Maar mijn laatste vraag is, hoe kan die blik in de toekomst die we vanmorgen doen, jou vandaag helpen? In het strijdperk van dit leven. Om het even klassiek te zeggen. Hoe kan het je vandaag helpen? Nou, laat het je ten eerste vreugde geven. Je hebt hem nog niet gezien. En hopelijk gaat je hart naar hem uit. Hoeveel te meer zal je vreugde straks zijn als je hem ziet? Laat het je ten tweede vertrouwen geven. God maakt zijn bouwwerk af. Het bouwplan van God is echt volmaakt. Twijfel niet. De bouwer, de architect, bezit grote klassen. De materialen die zijn gereed gemaakt en ze worden gebouwd. En God is in beheer van het tijdspad. Hij loopt niet uit. Het lijkt soms wel zo, maar het is niet zo. Die stad gaat er echt komen. Misschien heb je er soms hoofdpijn van. Hoofdpijn van het Koninkrijk van God. Hoe moet het? Komt het goed? Echt waar, de Heer Jezus heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De psalmist zegt, ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Of moderner, uw rijk verbreidt zich in heel de wereld. Wie kan bestrijden dit machtige vuur? Wij blijven belijden in moeilijke tijden. Geen helse macht voorkomt. God bouwt zijn kerk. Heb vertrouwen. Derde is, als je dit ziet, kan dat je helpen om vandaag aan de gemeente te bouwen. Weet je, ook met jouw geestelijke gaven en met jouw plek in de gemeente, er is geen betere investering voor de toekomst. Je kan bouwen aan je bedrijf, dat is goed. Je kan bouwen aan een goed milieu. Ik zeg daar vanmorgen ook niks van. Je kan al veel meer dingen bouwen aan een prachtig huis, aan een mooie auto. Ik doe daar vanmorgen even niks negatiefs over. Maar weet je, als je bouwen wil voor de eeuwigheid, moet je aan de gemeente bouwen. Wat bedoel je? Ja, aan de gemeente. De lokale gemeente die verrijst tot een heilige woning van God. Weet je nog, je zit niet in dat puzzeltje van die 60, 70 jaar hier. Je bouwt aan de puzzel die in de eeuwigheid begonnen is en zal eindigen in de eeuwigheid. Jezus stierf voor zijn gemeente. En die gemeente is de bruid van het Lam. En die zal straks voor hem staan. Daar is het God om te doen. En daarom is het zo belangrijk dat het jou ook om de gemeente te doen is. Inderdaad, met alle uitdagingen van dien. Heren, ik ben uw dienaar. Als u uw gemeente bouwt, Heer Jezus, dan bouw ik mee. Dan wil ik mijn beste daarvoor geven. Ik ben haar dienaar. Gods bouwwerk. Ik wil eraan meewerken. Het kan je helpen om toe te wijden. Weet je waar het je ook kan helpen? Om te volharden. Juist als je leven soms ingewikkeld is. Om te volharden in de wetenschap dat er een heerlijke tijd komt. Hebreeën 10 zegt nog een hele korte tijd. En hij die komt zal komen en niet uitblijven. Het kan je hoop en verwachting geven. Het is bekend dat in Auschwitz in het concentratiekamp soms mensen spontaan overleden. En achteraf is daarvan gezegd, dat waren mensen die geen hoop meer hadden. Die wisten gewoon niet. Ze wisten, ik kom hier nooit weer uit. En toen de hoop stierf, stierven zij. En Christen heeft hoop. Jezus zegt 3 keer, zie, ik kom spoedig. Kan je helpen om te volharden. Kan je verwachting geven. Misschien zeggen, joh, ik ben zo blij met alle geestelijke zegeningen. Ik ben zo'n gelukkige christen. Gefeliciteerd. Prijs God voor zijn zegeningen in je leven. Maar het is nog maar een heel klein beetje met wat er gaat komen. Het is eigenlijk nog maar een voorschotje. Het grootste deel van de verlossing komt nog. Wat een vreugde zal dat wezen, op te trekken met die stoet. En dat leidt vandaag in ons leven tot aanbidding. Dat je daar bij mag zijn. Dat is zo'n genade. Te mogen zien dat Gods verlangen werkelijkheid wordt. En dat er een plekje voor jou is ingeruimd. We zullen de eerkroon dragen. En ik hoop dat dat jou, in jouw leven, waar je nu bent, in de gemeente, moed geeft, volharding geeft, uitzicht geeft op de tijd die gaat komen. Laten we samen danken. Heer Jezus, deze dingen kunnen slechts plaatsvinden omdat u ervoor gestorven bent. Omdat u uw leven hebt gegeven voor het plan dat de Vader had. En we zien uit naar de tijd die gaat komen. We bouwen aan de gemeente met hoop en verwachting. Want het beste komt nog. Bedankt daarvoor. En help ons, Heren, om op de plek waar we zijn, in ons leven, in de gemeente, onze blik te richten op dat wat komen gaat. En ons te verheugen in de God van onze heil. We zien er naar uit, Heere God, dat wij voor uw troon mogen zijn op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En tot in eeuwigheid met al Gods kinderen u de lof en de aanbidding zullen brengen. Soli Deo Gloria. Amen.